Welkom bij de podcast Verenigd. De podcast waar de sportvereniging en het werkwoord verenigen centraal staan. In deze podcast spreken we met interessante gasten over trends en ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor sportverenigingen. Ons doel is om hiermee bestuurders en vrijwilligers te inspireren en van praktische tips te voorzien die hun weer helpen met uitdagingen en ambities van vandaag en richting de toekomst. Mijn naam is Robert Barclay. Deze keer ga ik in gesprek met Jan de Leeuw. Met Jan praat ik over het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Wat kan dit fonds nou betekenen voor gezinnen met een laag inkomen en voor de sportvereniging natuurlijk?
Jan, welkom in de podcast Verenigd. Fijn dat je er bent. Ik start eigenlijk altijd de podcast met de vraag van nou, welke rol heeft de sportvereniging nou in jouw leven gespeeld tot op heden?
Robert, dat is een hele grote rol geweest. Toen ik 8 of 10 jaar oud was, werd ik lid van de plaatselijke voetbalvereniging in Alphen aan de Maas. En daar heb ik 20 jaar gespeeld. En voetbal, dat was eigenlijk alles voor ons in ons leven. Ik kom uit een gezin met 4 broers en een meisje. Die waren ook allemaal lid van de voetbalclub. Avios, zo heette de voetbalclub, die speelde een ontzettend belangrijke rol in ons leven. Dan gingen we trainen, gingen we zaterdags voetballen. Zondags gingen we met het eerste mee in de uitwedstrijd of we gingen kijken de thuiswedstrijd. Door de week, tijdens de lunchtijd zeg maar, deden we voetballen op een veldje. Dan gingen we ergens een braakliggend veldje in het dorp. Dan gingen we voetballen en na 2 maanden werd je daar weggejaagd. En dan ging je weer een ander veldje zoeken en dan ging je daar voetballen. Dus ja, dat speelde een ontzettend grote rol. En daarna ben ik ook actief geweest in het volleybal en in het tennis. En ik doe nu al 13 jaar, ben ik lid van Prins Hendrik, de atletiekvereniging in Vught. En dan doe ik 2 keer per week hardlopen, zo'n 10, 12 kilometer. En dat is aan de ene kant de actieve sportbeoefening. En passief, ja, ik heb ook even met wielrennen, kijk heel graag naar wielerwedstrijden. En naar voetbal natuurlijk. En wat ook nog wel het geval is, ik heb bijna 30 jaar gewerkt op de opleiding SPECO. Sporteconomie, sportmarketing. En de Johan Cruijff Academy. En dat is een soort HEAO, commerciële economie, maar dan voor de sportwereld, voor sportmarketing.
Ja.
En daar heb ik bijna 30 jaar gewerkt. Begintijd ook meegemaakt. En ja, dat is natuurlijk fantastisch als je zelf heel veel met sport hebt. Om daar te mogen werken. Daar ben ik docent geweest voor ethiek. Altijd. En de laatste 10 jaar gaf ik ook cursussen over de sportwereld. De maatschappelijke betekenis van sport. Waar we het hier over hebben eigenlijk. Dat gaven onze studenten ook mee. Dat vonden we heel belangrijk. En dus ja, ik heb drie jaar geleden, toen ben ik gestopt bij Fontys, want ik heb altijd bijna 30 jaar bij Fontys gewerkt. Toen zocht ik een mooie vrijwilligersbaan, een serieuze vrijwilligersbaan. Als eens kan iets met sport. En toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij waarom ik hier zit, ja. Bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Sertogenbosch Vught. En daar ben ik inderdaad bestuurslid sinds 1 jaar of 3. Dus heb je veel met sport? Ja, ontzettend veel met sport.
Ja, ja. Nou, inderdaad. En inderdaad ook een heel mooi bruggetje meteen waarom we jou hebben uitgenodigd inderdaad. Om het over het Jeugdfonds Sport en Cultuur te hebben. Nou, eigenlijk maar gewoon de simpele eerste vraag van nou, wat is dat, dat Jeugdfonds?
Ja.
En, ja, wat doen ze?
Ja. Er zijn in Den Bosch en Vught ongeveer 3000 kinderen waar thuis te weinig geld is om of lid te worden van een sportvereniging of om cultuurlessen te volgen. Bijvoorbeeld balletles, muziekles, etc. Dansles.
Ja. Ja.
Wat wij doen in de kern genomen, dat is dat wij de contributie betalen voor de sportvereniging of het lesgeld voor de muziekles of de cultuurles. Als er bij het kind thuis te weinig geld is. Ja, en ik heb al gezegd, er zijn er ongeveer 3000. Wij bereiken daar gemiddeld de afgelopen 5 jaar, gemiddeld rond de 1000 kinderen. Dus 1/3 van die doelgroep bereiken wij.
Dat wil zeggen, zij maken gebruik
van. Ja, zij maken gebruik van onze mogelijkheid dat ze dat, dat in feite de contributie betaald wordt door, voor de sportvereniging. Ja. Dat wordt overigens direct overgemaakt aan de aanbieder van de sport, aan de sportvereniging, nooit aan de ouders. Nee. Of aan de aanbieder van de cultuurlessen.
Juist.
Dat is in de kern wat wij doen. Daarvoor werken we ook heel veel samen met sport- en cultuurorganisaties in Zertogenbosch. Om dat bekend te laten zijn, dat dat zo is. Mm-hmm. Ja. Het is overigens zo, ouders kunnen een aanvraag indienen. En dat gaat dan vaak via een intermediair. Okay. Een soort tussenpersoon. Die, ja. werkt in het maatschappelijk werk. Of in de zorg. Of op school, niet te vergeten, leraren. Die hebben heel veel contact met ouders en met kinderen. En die zien van, hey, daar zijn financiële problemen. En dan kan een intermediair daar ook op wijzen dat die mogelijkheid er is. Dat
kunnen die intermediairs ook op de sportvereniging actief zijn?
Nee, in principe dat doen we niet. Want dan, dat kan, het is niet zo dat een bestuurslid, ik noem maar iets, van een sportvereniging ook intermediair kan zijn. Want dan krijgen we een dubbele petten eigenlijk. Okay. En dat willen we niet. Dan krijgen we problemen met integriteit. Juist. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Dus dat niet, inderdaad. Maar wel in allerlei andere sectoren. En die intermediair, die kan voor die ouders een aanvraag indienen. Ja, die bekijkt ook, die intermediair bekijkt ook of het inderdaad zo is dat er thuis te weinig financiële middelen zijn. Mm. Om eens wat te noemen, Stichting Leergeld is voor ons ook vaak een intermediair. Ja, en die bekijken dat dan, die hebben heel veel contact met die ouders. Doen zelfs huisbezoeken, bijvoorbeeld in Vught en in Bosch geloof ik ook wel. En die kunnen dan een aanvraag indienen. En dat wordt dan beoordeeld bij ons. En dat wordt dan in principe meestal gehonoreerd. Ja. En dan wordt het geld dat wordt gestort bij de sportaanbieder of bij de cultuuraanbieder.
Ja, precies.
Ja, dus, ja.
Oké, okay, en die, heel even over de rol van de intermediair, om die nog eventjes scherp te krijgen. Dus ouders kunnen zelf die intermediair opzoeken.
Ja.
En die intermediair die zal, als hij misschien iets signaleert, denken van, hier heb ik met een kind te maken die wellicht thuis niet te veel te besteden hebben. Kan die ook proactief
het
jeugdfonds aanbieden, noem ik het dan maar eventjes.
Nou, in ieder geval, die kan in de communicatie, bijvoorbeeld, gaat dan meestal met de ouders, ouderavonden, dit en dat, kan een intermediair aangeven van, god, ja, als het lastig is, financieel inderdaad lastig is, dan kunt u een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Ja,
dus aan twee kanten werkt het.
Ja.
Het initiatief kan komen van de ouders, maar het initiatief kan ook komen vanuit de intermediair. En dat is het mooie van die intermediairsrol. Dat zijn leraren, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, niet te vergeten. Hebben we hier in de gemeente in Bosch ook veel natuurlijk.
Ja.
Die zitten heel dicht bij deze groepen.
Ja.
Die hebben er dagelijks contact mee. Ja. En die kunnen aangeven, jongens, maak daar gebruik van, bij wijze van spreken.
Juist. Dus iedere aanvraag loopt uiteindelijk via zo'n internet.
Ja, in principe wel. Ja. Ja.
Hoeveel zijn er zo in Den Bosch? En Vught, uiteraard.
Ja, ik geloof dat er wel 200-300 intermediairs zijn die wat actief zijn. Daarbij zijn er ook weer, bijvoorbeeld Leergeld is ook een belangrijke intermediair voor ons. Ja. Ja, die leveren best veel aanvragen op voor ons, bij wijze van spreken. Ja. Maar we zijn wel steeds bezig om het aantal intermediairs om dat uit te breiden.
Okay.
Want het is ontzettend belangrijk om die doelgroep te bereiken.
Okay.
Ik zeg al, we bereiken er zeg maar 1000 per jaar nu, kinderen. Maar we willen dat er meer bereikt worden.
Ja, 3000 kinderen op dit moment. Nou, dat aantal zal wellicht nog verder toenemen, maar daar komen we dadelijk misschien nog wel over te spreken. Waarvan jullie 1000 bereiken, hartstikke mooi dat je 1000 bereikt. Maar die 2000, is dat een kwestie van inderdaad bereiken? Dat zij gewoon niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden? Of zit daar ook nog iets anders achter?
Ja, er zit ook iets anders achter. Nog eventjes nog aansluiten op wat ik net zei. Om een voorbeeld te noemen, OJC.
Ja.
Dat is Rosmalen, de gemeente Den Bosch.
Ja.
Nou, ik denk dat daar zo'n 20, 30, tussen de 20 en de 40 kinderen sporten die door ons gefinancierd worden, tussen aanhalingstekens.
Ja.
Maar om een voorbeeld te noemen.
Ja.
Bij Prins Hendrik, denk ik, een stuk of 10. Bij andere clubs, bijvoorbeeld bij de hockeyclubs zijn het verhoudingsgewijs minder. Maar dat heeft ermee te maken dat die clubs, zeg maar de hogere inkomensgroepen, zeg maar, die zijn bij dat soort clubs weer oververtegenwoordigd, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus de lage inkomens, mensen met een laag inkomen, zijn ondervertegenwoordigd bij de hockeyclubs.
Ja.
Maar even om een beeld te krijgen.
Ja.
Jouw vraag was, even terughalen, was...
Mijn vraag was,
Oh ja, maar
er zijn
die
2000. Precies. Ja.
Nee. Nou, dat heeft met verschillende oorzaken te maken. Een deel van de doelgroep, die wil tussen aanhalingstekens geen hulp. En dat heeft onder andere te maken met dat er heel veel schaamte omheen zit. Het is dus een heel ingewikkeld iets om hulp te vragen op deze manier.
Ja.
En ook een klein stukje je financiële positie te moeten verduidelijken naar een hulpverlener of naar een leraar. Dus daar zit schaamtegevoel speelt een rol. Maar een ander deel is natuurlijk ook de onbekendheid met de regeling. Dat komt natuurlijk ook voor.
Ja.
Bij de doelgroep zelf. Of bij, wij noemen dat de influencers. De mensen die invloed hebben op die groep. Mm. Dat kunnen leraren zijn. Dat kunnen maatschappelijke werkers zijn. Sociaal werkers. Mensen in de zorg. Als die beter op de hoogte zijn van ons fonds. Kunnen ze daar ook over communiceren. Richting de mensen waar zij dagelijks mee werken. Dus daar heeft het ook mee. Ik denk dat dat twee belangrijke factoren zijn.
Ja.
Aan de ene kant dat schaamte en dat toch om die reden zeggen van daar voel ik toch niet veel voor.
Mm.
En dat is ook wel begrijpelijk natuurlijk. Aan de andere kant is het ook een stuk onbekendheid, om het zo maar te zeggen. Wat ook een belangrijke rol speelt.
Ja.
En, ja.
In het geval dat er sprake is van schaamte,
heb
je dan het idee dat die kinderen dan helemaal niet sporten? Of dat ze dan wel gewoon sporten, maar die kosten dan toch maar... Ja, voor lief nemen ze daardoor misschien iets anders niet kunnen.
Nou ja, ik denk dat het gewoon zo is dat het door die schaamte, dat er ook kinderen zijn die uiteindelijk niet bij een vereniging sporten.
Nee.
En die dan misschien op een wat meer informele manier wat meer sporten. Want je hebt natuurlijk ook voetbal op straat, allemaal. Dat is natuurlijk zo.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel heel erg triest.
Ja.
Je gunt elk kind een sportvereniging.
Ja.
Ik denk dat jullie dat...
Zeker weten.
Uit je eigen leven kennen.
Ja.
De enorme betekenis die sport heeft voor de ontwikkeling van een kind.
Ja.
Fysiek, maar ook mentaal, sociaal. Vriendjes opdoen.
Ja.
Samenwerken. Ja. Opvoedkundig.
Ja,
want opvoedkundig is natuurlijk een sportvereniging ontzettend belangrijk.
Ja.
En ook een cultuur aanbieden.
Ja.
Nou, dat gun je ieder kind.
Zeker.
En dat is denk ik verre te prefereren boven dat een kind inderdaad dat die mogelijkheid voor een kind er niet is en dat die dader inderdaad op straat dan zijn dingen zoekt. Dat is natuurlijk verder prima.
Ja.
Alleen dat andere is natuurlijk nog de maatschappelijke waarde van dat andere, van die sportvereniging, die is natuurlijk een stuk groter.
Ja,
en die zal iedereen, elk kind heeft dat recht eigenlijk. En dat zou je moeten honoreren eigenlijk.
Ja.
Dus,
Dat gevoel van schaamte, dat vind ik wel integrerend. Maar zijn er oplossingen voor? Of is er al iets wat jullie doen waardoor je die schaamte toch weg kan nemen bij de mensen? Of dat gevoel van schaamte?
Nou, wat in ieder geval ontzettend belangrijk is, dat wij op allerlei manieren de anonimiteit van het feit dat zo is inderdaad, dat er thuis weinig geld is en dat er een aanvraag wordt gedaan en dat het wordt toegewezen, dat blijft totaal anoniem.
Precies.
Dus wij kennen als bestuur, en we hebben nog een coördinator, Carmen Nijssen, het geweldig werk, die doet die administratieve afwikkeling, die heeft heel veel van die inderdaad gevoelige gesprekken met intermediairs, met ouders, et cetera. Maar dat blijft altijd intern bij wijze van spreken. Dat is één.
Ja.
En twee is, wij kennen gewoon de mensen die wij bedienen, de ouders en de kinderen.
Mm.
Ja, wij kennen ze niet, het bestuur.
Nee.
En dat mogen wij ook niet. Wij mogen dat ook niet weten.
Nee. Wie weet, want de intermediair, want
En de coördinator, die dus gehouden is aan anonimiteit en aan privacy, die krijgt natuurlijk een aanvraag.
Ja.
En die weet van, Jantje of Pietje, dat gezin doet een aanvraag.
Ja,
tuurlijk, daar kun je niet voorkomen.
Nee,
dat moet ook.
Snap
ik. Maar voor de rest blijft dat anoniem.
Ja.
Dus dat is in ieder geval iets wat wij op een meer structureel eigenlijk doen. om iets af te doen aan dat schaamte-idee.
Nee, precies. Daar hoeven ze niet bang voor te zijn. En ik kan me voorstellen dat uiteindelijk de penningmeester van de sportvereniging het ook zal weten. Want
daar zit gewoon. Maar die is ook gehouden aan anonimiteit.
Uiteraard. Hè?
Dus dat klopt. De penningmeester van de club, van de vereniging, Want die ziet ook, om wat aan te vullen, die ziet bijvoorbeeld ook dat er contributieachterstanden zijn. Hmm. Penningmeester.
Ja.
Nou, daar kan eventueel contact over zijn met ouders of met kinderen of met ouders. Nou, dan kan op dat moment kan een penningmeester ook wijzen op de mogelijkheid van het jeugdfonds.
Ja.
Ja? Maar dat doet hij in vertrouwen. Hmm. Aan de rest stopt het dan.
Ja.
Want dan is het verder aan de ouders om daar contact over op te nemen met een intermediair op een of andere manier. En een aanvraag in gang te zetten, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is wat een penningmeester kan doen. En wat ons betreft ook moet doen. Ja. Hè? Maar dan blijft steeds die anonimiteit, die blijft geborgd eigenlijk.
Ja.
En daar hebben we ook ontzettend goede ervaringen mee met de sportvereniging hier in Den Bosch, met de penningmeesters, want daar hebben we ook wel veel contact mee.
Ja.
Want dat is een belangrijk aanspreekpunt, ook binnen voor ons als fonds, in de Bosse sportwereld.
Ja.
Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld ook iets aan te vullen. We hebben ook een samenwerking met de FC Den Bosch, met de FC Den Bosch Foundation. Uh-huh. FC Den Bosch heeft afgelopen 2 jaar een brief gestuurd, FC Den Bosch Foundation, naar alle sportverenigingen, alle voetbalverenigingen in Den Bosch. Uh-huh. Want daar hebben ze hele goede contacten mee.
Ja.
En die hebben in een brief aangegeven dat het jeugdfonds Sport en Cultuur Den Bosch bestaat. Dat wij die mogelijkheid hebben om steun te bieden. He, en dat relevant kan zijn als een penningmeester inderdaad merkt van hé, er zijn problemen met betalingen, et cetera. Of zelfs ook om kinderen lid te laten worden van een vereniging wat anders niet zou kunnen, bij wijze van spreken. Dus wat een sportvereniging ook vaak doet, en zeker als ze met ons wat structurele samenwerken, en we hebben een aantal samenwerkingsverbanden, dat is dat ze informatie over het jeugdfonds op hun website zetten. Vooral bij het item contributies. Waar kost de contributie, et cetera. Ja. En dat hebben we pas nog gedaan. We hadden pas de bijeenkomst met het sportcafé.
Ja.
En toen hebben we contact gehad hier met een badmintonvereniging. En die hebben mij daarna gemaild. En die gaan nu informatie over ons fonds op hun website zetten. Dus op die manier meer bekendheid te geven aan kinderen, ouders, de omgeving, influencers.
Ja.
Van jongens, die mogelijkheden zijn er.
Ja. Dus, nou ja, want dat vroeg me dus inderdaad af. Hè. Wat is nou de rol van de sportvereniging? Nou, deels vul je net zelf in. Hè. Dus het bekendheid geven aan het fonds. Wat nog meer? Wat kan de sportvereniging meer betekenen voor jullie als fonds, voor de kinderen die met een kleine portemonnee.
Ja, dus één is, een sportvereniging kan zelf ook over ons fonds communiceren.
Ja.
He, dat is al belangrijk.
Even een klein vraag tussen. Moeten zij officieel zich aansluiten bij de sportvereniging?
Nee, dat hoeft niet.
Nee,
wij hebben met regelmaat, en zeker onze coördinator, contact met de sportverenigingen. We doen wel eens een nieuwsbericht sturen naar de sportverenigingen. We communiceren onder andere via de FC Den Bosch Foundation met de sportverenigingen.
Ja.
Via dit kanaal.
Ja.
Ze hoeven zich niet aan. Maar het is wel zo overigens dat wij met sommige sportverenigingen, vaak komt dat vanuit de sportvereniging zelf, ook een wat meer structurele samenwerking aangaan.
Hoe ziet dat eruit?
Nou, dan hebben we met Prins Hendrik hebben een samenwerkingsovereenkomst. Waarin we inderdaad hebben gezegd van jongens, we gaan ook binnen Prins Hendrik structureel communiceren over het jeugdfonds.
Mm-hmm.
Over die mogelijkheden. Maar wat bijvoorbeeld ook zo is, dat Prins Hendrik, die helpt ons ook met fondsenwerving. Want op tweede kerstdag is de kangeroeloop.
Mm-hmm.
Doen waarschijnlijk meer dan 2000 mensen aan mee. Hardlopen en wandelen. De 50ste editie. De 50ste, dit is een jubileum-editie. En wij zijn gekoppeld aan, als goede doel, aan de kangeroeloop dit jaar. En dat wil gewoon zeggen dat wij aan de ene kant ook op de website komen van de kangeroeloop. Er wordt heel veel PR gerealiseerd. Maar aan de andere kant is er een inschrijfgeld van bijvoorbeeld 7 euro. En er komt 1 euro op, waardoor wordt dus 8 euro.
Mm.
En van alle deelnemers gaat 1 euro gaat naar het jeugdfonds.
Okay.
Dus dat is ook een manier waarop je kunt samenwerken.
Ja.
En we gaan nu ook binnenkort tekenen bij hockeyclub MAC.
Mm-hmm.
En daar gaan we ook wat verder ook wat dingen doen, wat meer in de richting van meer bekendheid, misschien fondsenwerving, et cetera. Dus dat doen we ook. Ja. Dan gaan we wel verder. Dus, dat is ook een beetje de interactie tussen de sportvereniging en onze organisatie. En sommige bestuursleden die zijn daar, die vinden dat ontzettend belangrijk. Bij FC Engelen bijvoorbeeld, daar hebben we ook een samenwerking mee. Die vinden het ontzettend belangrijk en die kijken dan van, hey, hoe kunnen we wat meer structureel samenwerken. Hè, om dat thema op de agenda te zetten. Dan mag ik daar niet iets aan toevoegen. Kijk, dat is ontzettend belangrijk aan de ene kant voor die kinderen. Dus dat die lid kunnen worden van de sportvereniging. Maar het is ook belangrijk voor de sportvereniging. Want hoe meer kinderen er kunnen sporten, ook via het jeugdfonds, hoe meer leden de sportvereniging heeft. Het is gewoon ook een eigen belang. Ja. Welbegrepen eigen belang heet dat in de filosofie, hè, in de ethiek. Het is een welbegrepen eigen belang om daar ook aan te werken. En dat wordt natuurlijk ontzettend belangrijk de komende jaren. Omdat de energieprijzen die zetten de sportverenigingen enorm onder druk, de exploitatie. Ja. Dus wordt het, wat gaat dat betekenen voor de contributies, et cetera. Maar het betekent ook dat het heel belangrijk is dat die sportverenigingen, dat die voldoende leden behouden en meer leden krijgen. En dat is natuurlijk toch een verzekering voor de toekomst, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is ook ontzettend belangrijk.
Ja, daar heb ik eigenlijk ook nog wel even een vraagje over richting toekomst. Je stipte net al heel even een van de inkomsten, de bronnen aan. Als je 1000 contributies ongeveer nu moeten betalen. Dus daar gaat behoorlijk wat geld in om, alles bij elkaar. Wat zijn je inkomstenbronnen eigenlijk?
Wij zetten per jaar, is een heel ruw bedrag, €250.000 om. Kun je uitrekenen, 1000 kinderen, gemiddeld zeg maar €250. Ja. Sport is wat goedkoper gemiddeld genomen dan cultuur, et cetera. Ja. 85% van onze inkomsten komen vanuit de twee gemeentes, twee betrokken gemeentes, de gemeente Sertogenbosch en de gemeente Vught. Ja. En dat doen die gemeentes, dat is geweldig, in het kader van armoedebestrijding. Ja. 15%, daarvan is de bedoeling dat wij die zelf inverdienen. Dus wij, ik heb je net al verteld, een goede doelenactie, dat levert waarschijnlijk €1.500-2.000 op. We zijn dit jaar het goede doel van Brand Loyalty. Een groot bedrijf, internationaal bedrijf, hebben hier de hoofdvestiging. En die hebben elk jaar 3 goede doelen. En wij zijn dit jaar het goede doel, ook omdat wij ons richten op kinderen. Ik ga niet zeggen welk bedrag we van Brand Loyalty krijgen, maar dat is een aardig bedrag, in duizenden euro's. Ja. We worden gesteund bijvoorbeeld door het project Miles of Pleasure. Dat is een activiteit en een project in Vught. Waarbij mensen die ouderwetse mooie auto's hebben, een dag hebben en dan een mooie route gaan rijden in Nederland. Die moeten daar aardig voor betalen, dat wordt gesponsord, et cetera, et cetera. Er is ook nog een veiling en zo. Daar krijgen we ook altijd een aardig bedrag van. We krijgen van soms ook van wat kleine bedrijven, met een klein bedrijf, krijgen we 1000 of €2000. Particulieren, we sluiten ook aan in december bij de lokale goede doelenactie van Jan de Rond. Daar doen we ook altijd mee de laatste jaren. December geefmaand. Ja. We hebben nu ook een beetje een actie lopen op social media, een klein beetje, maar dan gaan we wat aansterken de komende tijd. Alle huishoudens in Nederland die krijgen €190 per maand terug in november, december.
Ja, 2 maanden.
Er zijn best wel gezinnen die dat totaal niet nodig hebben. Wij gaan zeggen van stort die €190 op het jeugdfonds Sport en Cultuur de Bos Vught. En dan maak je met €180 kun je bijna het bedrag van waar je één kind een jaar lang lid kunt zijn van de sportvereniging. Een geweldig iets is dat. Hè? Dus dat je dat, het is gewoon duidelijk, simpel. Er blijft ook helemaal niks aan de strijkstok hangen. Nee. Dus dat, hè, dat is. Dus ja, op die manier proberen we onze ook eigen inkomsten te genereren.
Nog heel even om het hoofdstukje financiën dan maar af te sluiten. Ja. Is er een maximum bedrag want iedere contributie is anders. Hè? Bij voetbal ook, noem alle sporten maar op, andere contributies. Zitten daar maxima aan? Hoe werkt dat?
Het is heel goed dat je dat vraagt. We hadden in het verleden altijd een maximum bedrag. €225 uit mijn hoofd. Okay. Sportvereniging En wat groter bedrag richting de 400 euro voor cultuur. Want cultuur is duurder.
Ja.
Dat is nu eenmaal zo. Maar we hebben tot 31 december hebben we de regeling verruimd.
Tot 31 december?
Ja, en daarna en in december gaan we beslissen hoe we het volgend jaar gaan doen.
Okay.
Dat we in principe zeggen, nou, contributie voor de sportvereniging en ook cultuurlessen vergoeden we. In zijn geheel in principe.
Okay.
En dat heeft onder andere te maken met die situatie met de energiecrisis en de energieprijzen, et cetera, et cetera. En we hebben ook in coronatijd hebben we iets minder hoeven uitgeven. Dus we hebben wat kunnen sparen.
Beetje verder op de botten, ja.
Dus we hebben dat nu wat verruimd. Tot met 31 december. En we maken in eind december bekend hoe het volgend jaar is.
Oké. Ja, goed, 225 ja. euro. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi bedrag. Maar er zijn ook meer sporten wel dan niet waarvan de contributie hoger is dan 225 euro.
Klopt.
Dus dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar eigenlijk de vraag richting de toekomst ook. Hè?
Ja.
Hoe jullie kijken naar de betaalbaarheid van sport, de toegankelijkheid van sport. Want dat is eigenlijk het ultieme doel, dat sport voor ieder kind haalbaar is.
Ja,
dan ben ik wel zeer benieuwd naar jouw mening.
Ja. Nou ja, we volgen allemaal de ontwikkelingen in de samenleving. De inflatie, de energieprijzen, die de pan uitreizen. En dat drukt op particulieren, op burgers. Dat raakt mensen in de portemonnee. Ja. Ook mensen in de, wat we dan noemen, de middenklasse. Die worden daar ook enorm door geraakt. Mensen die eigenlijk nooit in hun leven gewend zijn geweest om financiële problemen te hebben. Ja. En die daar nu voor het eerst meemaken.
Ja.
Dat is één. Dus aan die kant is er een groot probleem.
Dus die doelgroep van 3000
dat
zou
is
wel eens kunnen.
Onze doelgroep die gaat waarschijnlijk toenemen.
Ja.
Ik denk dat komend jaar CBS, want het zijn gewoon gegevens van CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook voor de Bos is dat precies uitgesplitst.
Ja.
Die gaat waarschijnlijk toenemen. Maar wat het vervelende is, ook aan de aanbodkant, als je nou kijkt naar de sportverenigingen, ja, die hebben ook te maken met die energieprijzen.
Ja.
Gigantisch, dat is een gigantisch beslag op de begroting van de sportvereniging.
Ja.
Ja, en hoe gaan sportverenigingen daarmee om? Dat kan betekenen dat ze de contributie gaan verhogen.
Ja.
Nou, dan, dat is nog weer, en dat zou begrijpelijk zijn, maar dat is nog weer een extra drempel, bij wijze van spreken.
Dus
wat dat betreft gaan we een hele moeilijke tijd tegemoet. En moeten we echt alle zeilen bijzetten. Ook in Den Bosch, ook allerlei organisaties in Den Bosch. Esport, allerlei maatschappelijke organisaties, de clubs. Om toch te zorgen dat voldoende mensen lid kunnen blijven worden van die vereniging. En dat we die vereniging, die sportvereniging, overeind houden.
Ja.
Want die sportverenigingen zijn maatschappelijk zo ontzettend belangrijk. Niet alleen om te kunnen sporten, maar omdat ze allerlei andere publieke waarden daarmee realiseren. Hè, zoals samenwerking en cohesie en opvoeding en al dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk een soort cement eigenlijk in een bosse gemeenschap, bij wijze van spreken, of in een vuchtse gemeenschap. Dus wat dat betreft zullen we denk ik komende jaar ook een tandje bij moeten zetten.
Ja.
Al die organisaties.
Ja, nee, dat zijn interessante tijden voor jullie als fonds inderdaad. En jullie relevantie wordt alleen maar groter wat dat betreft.
Ja.
Helaas moet je want ja goed, het meest ultieme is dat jullie jezelf overbodig kunnen maken.
Ja, dat zou mijn stelling wel zijn.
Precies,
dat
kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, want het is toch een beetje, dat maak ik gewoon wel eerlijk, het is natuurlijk toch een beetje semi-garitas, wat organisaties zoals wij, leergeld, noem maar op.
Ja.
En terwijl ik een paar keer gezegd heb, maar niet voor niets, van het is kinderen hebben recht op sport, op een sportvereniging. Dus en dat zou de maatschappij eigenlijk op een vanzelfsprekende manier moeten invullen.
Ja.
Dus die armoede, die zou er niet moeten zijn.
Nee.
En inderdaad, het zou het beste zijn dat er over 5 of 10 jaar geen jeugdfonds meer is.
Nee.
Want dan is dat niet meer nodig.
Nee.
Punt.
Ja, laten we het hopen richting de toekomst. Maar vandaag de dag is de laatste situatie anders.
Ja.
We gaan een beetje richting afronding.
Ja.
Enerzijds de sportvereniging, anderzijds de mensen die eventueel van het fonds gebruik zouden willen maken. Als ze hier nou meer informatie over willen, waar kunnen ze zich het beste toe wenden?
Ja, dan is het makkelijkste. We hebben ook een website, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Zetten Bosch Vught.
Ja.
En daar staan de contactgegevens ook in eerste instantie van onze coördinators, Carmen Nijssen. Mm-hmm. En daar is ook een mailadres, Sertogenbos, Jeugdfonds, et cetera. Mm-hmm. Dat zie je gewoon op die website. En ook een telefoonnummer. Kunnen ook bij mij contact opnemen. Telefoonnummer of ja, mailadres via jullie.
Ja.
Dus dan kunnen ze met ons contact opnemen. Of via de website of met mij. Of, met Carmen. Dus,
ja. Oké. Okay. Mooi, nou gaan we die in ieder geval delen. Is er ter allerlaatste afsluiting nog iets wat je de luisteraars nog wil meegeven? Of iets wat ik vergeten ben te vragen of dat jij nog niet hebt kunnen zeggen?
Ja, nou, wat ik nog wel iets zeggen over wat ik ontzettend goed vind, is dat jullie als S-Sport 073 Den Bosch, dat jullie met een aantal mensen ook aan dit vraagstuk werken, bij wijze van spreken. Hè, ook in contact met de verenigingen. En dat je inderdaad ook een paar keer per jaar alle sportverenigingen in Den Bosch bij elkaar haalt. We hebben pas een sportcafé gehad. Ja. Want dat is ontzettend goed, al is het maar om te netwerken, om te kijken van elkaar te leren kennen, op de hoogte te zijn van wat we doen. Ja. Om elkaar te helpen, er ontstaan nieuwe contacten uit. En dat is ontzettend belangrijk. Oké, de man kan ik maar zeggen.
Nou, heel fijn. Jan, hartstikke bedankt voor het fijne, ik denk waardevolle gesprek. Hopelijk zeker voor de luisteraars natuurlijk, die als ze jullie nog niet kenden, dat bij deze wel kennen. En vooral daar ook gebruik van maken of daar hun rol in gaan pakken. Dus hopelijk hebben we dat weer kunnen bereiken met deze uitzending. Dankjewel.
Dankjewel, Robert.
Heb je wellicht een vraag naar aanleiding van deze aflevering? Of ben je mijn volgende gast? Laat het dan weten via verenigingen@sertogenbosch.nl. Tot de volgende keer.